Allereerst nog enkele mededelingen, gemeente. Aanstaande dinsdag hoopt de kerkenraad te vergaderen. De vergadering zal beginnen om 7:00. En volgende week zondag in de morgendienst zal de bediening van het heilig avondmaal plaatsvinden, zo de Heere wil. En de laatste mededeling is dat de biddagcollecte van afgelopen woensdag heeft opgebracht het bedrag van bijna 18.000 gulden. De kerkenraad zegt u allen heel hartelijk dank voor uw offervaardigheid. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 63 de versen 1 en 2. O God, gij zijt mijn toeverlaat. Mijn God, u zoek ik met verlangen. Zo ras wij het morgenlicht ontvangen bij het krieken van de dageraad. En het tweede vers, ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen. 1 en 2 van Psalm 63. Luisteren we nu eerst naar het lezen van Gods wet en in aansluiting op de lezing van de wet des Heren zingen we uit Psalm 6, tweede vers: vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Ik ben verzwakt, o Heere. Het zesde vers van Psalm 2, het tweede vers van Psalm 6. Daarna de schriftlezing uit Johannes 19, de versen 17 tot en met 30. Johannes 19, de versen 17 tot en met 30 vormen onze schriftlezing na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 6, het tweede vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Johannes 19 vanaf het 17e vers. En hij, dragende zijn kruis, ging naar de plaats genaamd hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha. Alwaar zij hem kruisten, en met hem twee anderen aan elke zijde één en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis en er was geschreven: Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruist werd, was nabij de stad en het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus: schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft: ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen en maakten 4 delen, voor elke krijgsknecht een deel en de rok. De rok nu was zonder naad van bovenaf geheel geweven. Zij dan zeiden tot elkander, laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten wiens die zal zijn, opdat de schrift vervuld worden die zegt, zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en zijn er moeders zuster Maria, de vrouw van Clopas, en Maria Magdalena. Jezus nu ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had, daarbij staande zeide tot zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. Daarna zeide hij tot de discipel, zie uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Hierna, Jezus wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide, mij dorst. Daar stond dan een vat vol edik, en zij vulden een spons met edik, en omlegden ze met hysop, en brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus dan de edik genomen had, zeide hij, het is volbracht. En het hoofd buigende gaf de geest. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. We willen vanmorgen met de hulp van de Heere nadenken over het 5e kruiswoord. De versen 28 en 29 van dit hoofdstuk Johannes 19. Johannes 19, de versen 28 en 29, waar we het woord van God in onze tekst lezen, hierna. Jezus, wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide, mij dorst. Daar stond dan een vat vol edik, en zij vulden een spons met edik en omlegden ze met hysop en brachten ze aan zijn mond. Willen we eerst Gods aangezicht zoeken en de Heere vragen om zijn zegen. Heere, Gij hoge en verheven God, wanneer wij deze morgen ons neerbuigen voor U in gebed, dan mag het onze bede wel zijn, leer ons uw lijden recht betrachten. Want wanneer wij opnieuw het lijdensevangelie openleggen, dan zijn er zoveel geheimenissen die in de diepte van dat lijden van de Heere Jezus Christus liggen opgesloten, dat wij geen ogen hebben om te zien, geen oren om te horen, en dat wij de diepte van dat lijdensevangelie niet verstaan. En daarom smeken we u, Heere, open onze oren, onze ogen, onze harten, opdat wij het geheim en de geheimenissen van het lijdensevangelie ontdekken. Wil u daartoe krachtig met uw Heilige Geest werken onder ons en laat het ons zien dat het nu voor de zonde is, dat deze Heere Jezus Christus geleden heeft en gestorven is en dat Hij voor de zonde een volkomen genoegdoening heeft aangebracht. Daarom bidden we u ook, wil ons vanmorgen stilzetten bij de ernst en de diepte van onze verlorenheid. Want we zullen nooit het geheim van het kruis en van de gekruisigde kunnen verstaan, als wij niet iets gaan beseffen van de reden waarom dat allemaal nodig was. Van de diepte van onze verlorenheid en van onze schuld. Heere, doe ons ook die recht beseffen. En geef dat wij vanmorgen zo in de bank mogen zitten met iets van die heilige verslagenheid van ons hart, met iets van die verbrokenheid die nodig is. Want als wij zien wat nodig was, wat het u gekost heeft, Heere, dan moet dat toch ons harde hart wel verbreken. Ach, verbreek u het door de werking van uw geest. We smeken u, wil op deze dag bijzonder, wanneer wij stilstaan bij de door dorst verscheurde lijdende Heere Jezus Christus wil ons laten zien dat hij dorstte naar het einde, naar het leegdrinken van de laatste druppels van die grote beker van smart en van toorn. Maar dat hij ook dorst naar mensen die hem zoeken, naar zijn volk, naar zijn kinderen. En dat hij daarom die weg wilde gaan. Heere, laat ons zien dat hij getrouw was tot in de dood. Dat hij de lijdenskelk drong tot de laatste druppel. Om zondaren zalig te maken. Om zijn volk te troosten. Om ook voor mensen die dat allerminst verdienen, een eeuwige gerechtigheid aan te brengen. Heere, leer arme zondaren daar het zicht op krijgen. Ontdek ze aan hun schuld. Breek alle gronden die ze voor zichzelf nog kunnen hebben af. En doe hun zinken op dat ene offer en op die ene gerechtigheid die in Christus Jezus te vinden is. Bekeer hen die onbekeerd zijn. Denk aan hen die van verre staan, wil u ze dichterbij brengen. Ontferm u over hen die de zekerheid en de vastheid van het geloof missen. Ook al liggen er dingen in hun leven die u hebt willen schenken en die zij zelf niet ontkennen durven. O God, geef meer vastigheid en kracht, meer geloof, meer hoop en meer liefde. En wil u zo in ons midden werken, Heere. Wil het woord nog zegenen, laat het mogen zijn een kracht van u tot zaligheid. En betoon het vanmorgen dat het uw zaak is. Dat gij zelf in de prediking mee wilt komen en krachtig door uw woord wilt werken. Heere, wil u met ons zijn deze morgen, met allen die luisteren. Het zij in de kerk, het zij voor de kerktelefoon. Wil u ons uw zegen schenken? Wil alle hindernissen, afleidende en hinderlijke gedachten genadig wegnemen? En leg onze harten gevangen onder uw woord. Wil ons ook in de prediking gedenken. Nu het vandaag een voorbereidingszondag is en we heel kort vanmorgen en wat uitvoeriger vanavond stil hopen te staan bij de voorbereiding op het heilig avondmaal. Wil u ons, Heere, de genade geven om het woord zo te bedienen dat het onderzoekend mag zijn, want wij worden geroepen tot zelfbeproeving. Maar ook dat het onderwijzend mag zijn. En dat zij die toch iets mogen kennen van dat geestelijke leven, maar schuchter, aangevochten zijn, dat zij uitgedreven worden, gelokt worden, genodigd worden door de kracht van het evangelie van vrije genade. O Heere, wil u dat in ons midden schenken. En wil u geven dat het zo een onvergetelijke zondag mag worden. Waarin alles wat niet uit u is, mag worden afgebroken. Maar uw eigen werk mag worden verheerlijkt en gebouwd. Heere, wil u zo in ons midden zijn. Ons ook in de prediking alles geven wat nodig is. U weet hoe leeg het kan zijn. Ook in het hart van hen die uw woord mogen bedienen. Want zij zijn mensenkinderen, zondaren. O God, wil de leegte vervullen met uzelf, met uw woord, met uw geest. En met de krachtige bediening. En wil u geven om te spreken, zodat het naar uw wil mag zijn. En in overeenstemming met wat u zelf in uw woord hebt willen zeggen. Ja, dat er iets in door mag klinken van de bediening van uw geest. Wil u, o Heere, zich ontfermen over de gehele gemeente. U weet van alle moeiten, zorgen en noden af. Denk dan aan hen bijzonder die in bijzonder moeilijke omstandigheden verkeren. Wees met allen die verdriet hebben, in rouw zijn. Wil u hen ondersteunen en sterken met de goddelijke kracht van uw genade. Wil u hen nabij zijn en laat uw vertroostingen, die toch velen zijn in Christus, hun deel mogen zijn of mogen worden. Wil u zijn met allen die ziek zijn. We denken dan bijzonder aan hen die met bijzondere ziekte of bijzondere noden hebben te tobben. We dragen zuster van Loon aan u op die opnieuw in de fontein in Bilthoven zal moeten worden opgenomen. En deze dagen wellicht opgenomen zal worden. Heere, wil u haar gedenken. Wil u haar naar lichaam en ziel en geest sterken. Wil u nieuwe krachten geven. En bovenal, Heere, laat het zo mogen zijn dat zij alle dingen van u mag verwachten en door u mag worden opgezocht. We bidden u of u wilt zijn met zuster Vroeg in de Wei in het bejaardentehuis, die deze week een attack onderging. Heere, u weet haar omstandigheden volmaakt. U weet ook hoe het de laatste maanden, de laatste periode van haar leven, heel veel lijden was. Niet gemakkelijk. En nu ook dit weer. Heere, geef dat zij er mee in u mag berusten. En zou u nog herstel willen geven. En haar nieuwe krachten willen schenken. Het is zelfs op een hoge leeftijd toch nog mogelijk. Maar bovenal vragen we u, Heere, wees u aan nabij. In uw genade en met uw gunst. En zou u in deze omstandigheden haar willen vernederen. Haar hart willen willen richten op u, haar doen zien op u, en zou u willen spreken tot haar ziel van uw genade en ontferming. We bidden u ook voor Paulien Nachtegaal, die nog steeds in het ziekenhuis verblijven moet. Heere, wil u geven dat alles goed mag gaan, en ook dat zij ondersteund mag worden, en dat zij spoedig weer herstellen mag. U bent een God die wonderen doen kunt, wonderen die wij niet verdienen, maar die bij u toch mogelijk zijn, wil u het haar schenken en wil haar geven dat zij en allen die haar lief zijn, de gehele familie, door u ondersteund mag worden en gezegend mag worden in deze omstandigheden. We zeggen uw naam dank dat broeder Vroeg in de Wei uit het ziekenhuis terug mocht keren. Heere, geef dat hij nu thuis herstellen mag, waar hij wacht op een nieuwe opname en een operatie wellicht. Heere, geef dat de middelen die gebruikt worden, gezegend mogen worden, dat hij aan mag sterken, dat ook wanneer hij een operatie heeft te ondergaan, dat alles voorspoedig mag zijn en dat het herstel ten gevolge mag hebben. Heere, wil wonderen doen, u kunt ze doen, wil uitkomst geven en bovenal denk aan hem in uw gunst. We willen ook uw naam dank zeggen voor zegeningen die u gegeven hebt. Ze zijn er vele, meer dan we noemen kunnen. Er zijn de kleine zegeningen die we vaak zo weinig opmerken. Er zijn de zegeningen die heel kennelijk en heel duidelijk zijn. We willen ook voor uw zegen uw naam danken, Heere. En dan denken we bijzonder aan de familie Butt die de afgelopen week mocht gedenken dat ze 40 jaar samen door de band van het huwelijk aan elkaar verbonden waren en dat ze dat met kinderen en kleinkinderen hebben mogen gedenken. U bent goed geweest, ook deze 40 jaren. U hebt gespaard en gedragen, uw zegen geschonken. Heere, geef dat zij beiden, met kinderen en kleinkinderen, voor al die zegeningen in u de Heere mogen eindigen. En laat het zo mogen zijn dat ook voor de toekomst uw sparende en bewarende hand over hen allen mag zijn uitgestrekt. Wil u hen voor elkaar en voor de familie en voor ons allen sparen. En wil u geven, Heere, dat zij het ervaren mogen dat de jaren die komen nog beter mogen zijn dan de jaren die voorbij gingen. Wil bovenal schenken dat uw gunst en goddelijke ontferming met hen mag zijn. En wees hen in alle dingen nabij. We willen vanmorgen ook uw grote naam erkennen, dat onze hoogbejaarde broeder Van Dis de afgelopen zondag 96 jaar mocht worden. U hebt hem zoveel jaren gespaard, zodat hij nu deze zo heel hoge leeftijd heeft mogen bereiken. En daarin is alleen uw goedheid en uw trouw zichtbaar, Heere. Gij hebt uw daan getoond en trouwelijk hem geleid. En nu hij zo oud is en de krachten minder worden, bidden we van u, wil hem in de levensavond sterken. Wil u hem nabij zijn, wil u hem naar geest en lichaam nog krachten geven die nodig zijn. En bovenal, Heere, laat het licht van uw genade krachtig mogen schijnen in zijn leven. dat het licht mag zijn tijdens de avond en dat er veel mag zijn van de dorst naar u. Dorst in geloof, in hoop en in liefde naar u, de levende God. Heere, gedenk hem in uw goddelijke gunst. Zo leggen we alles voor u neer. Redenen tot dankzegging, redenen tot smeekgebed. Onze noden en zorgen, moeite en verdriet. Maar ook alles wat u gaf. Heere, wat ook de omstandigheden zijn in ons leven, laat het ons mogen brengen, mogen drijven tot u. Zo tot u mogen drijven, dat in ons hart gaat leven, voor het eerst of opnieuw. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Heere, laat die levende dorst naar u, vrucht van het dorsten van de borg en zaligmaker, de Heere Jezus Christus, er in ons leven mogen zijn. O God, werk dat door uw onverdiende, onweerstandelijke genade. We smeken dat niet omdat wij het verdienen, want we moeten het ook vanmorgen voor u belijden, dat aan onze kant alles verzondigd is en wij zoveel verkeerde dorst hebben, wij zoveel verkeerde verlangens hebben. Alles aan onze kant ligt onder de macht van de zonde, onder de macht van de schuld. Maar Heere, vergeef, zie op ons in uw gunst, denk aan uw verbond en zie op hem van wie het werk volkomen is, de Heere Jezus Christus. We vragen het om zijns naams wil, om Jezus wil. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 22, de versen 8 en 9. Psalm 22, de versen 8 en 9. En het negende vers, mijn beenderen kan ik tellen, 1 voor 1. 8 en 9 van Psalm 22. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 36, het derde vers. Bij u, Heere, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. 36, het derde vers. Aan het einde van de prediking na het amen. Geliefde gemeente. Eigenlijk weten de meesten van ons nauwelijks wat dorst is. Goed, we zullen allemaal wel eens een moment wat dorst gehad hebben. Maar echte dorst. Ja, dat kennen alleen die mensen die in die heel warme streken wonen, zeg in de woestijngebieden, en die soms heel lang zonder water of zonder vocht moeten doorbrengen. Of degenen die ziek zijn en omdat de koorts door hun lichaam jaagt, door hele zware dorst gekweld worden. Of een schipbreukeling die weliswaar rondom het zeewater ziet, maar geen drinken heeft. En dreigt te versmachten. Zo'n dorst kan zulke ontzettende vormen aannemen, dat eigenlijk al heel spoedig mensen van dorst in verstandsverbijstering kunnen raken, buiten zinnen kunnen raken. Want veel sterker dan honger werkt dorst nog in op de geest en op het hele leven van de mens. Zo'n dorst heeft ook de Heere Jezus Christus geleden. En toch als we over die dorst van morgen na gaan denken, gaat het bij de Heere Jezus Christus niet alleen maar om die versmachtende pijn waarmee hij hunkerde naar verlichting, naar water. Er lag nog veel meer in die dorst die de Heere Jezus Christus aan het kruis geleden heeft opgesloten. Wat is dat nog meer, vraagt u? Wat is de diepste betekenis van dat dorsten van de borg- en zaligmaker dan op het kruis? Wel, we willen daar vanmorgen bij stilstaan als we nadenken over het vijfde kruiswoord. Het kortste dat de Heere Jezus Christus op het kruis gesproken heeft. En we schrijven dan boven de prediking van vanmorgen: de gekruisigde Christus verlangt te drinken. Daarin zien we allereerst dat hij de waarachtige mens is. Ten tweede dat hij de gehoorzame knecht is. En ten derde dat hij de plaatsbekledende borg is. De gekruisigde Christus verlangt te drinken. Hij is ten eerste de waarachtige mens. Ten tweede de gehoorzame knecht. En ten derde de plaatsbekledende borg. Als we over deze korte woorden nadenken, gemeente, mogen we niet uit het oog verliezen dat de Heere Jezus Christus zojuist door het allergrootste lijden is gegaan. Dat waren de 3 uren van duisternis tussen 12 uur 's middags en 3 uur 's middags, waarin de aarde onder een dikke nevel, een zwarte duisternis ging, de zon werd verborgen, teken van Gods toorn, en waarin de Heere Jezus Christus ten slotte klaagde: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat waren de helse smarten voor de Heere Jezus Christus, verlaten te zijn van zijn God. Dat was als het ware de buitenste duisternis, samengeperst in 3 uren. Maar nu was de duisternis voorbij. De zon was weer gaan schijnen. Het licht was weer doorgebroken. Nu wist de Heere Jezus Christus dat het einde nabij was. Dat de lijdensbeker bijna tot de bodem toe was leeggedronken. Nu voelde hij ook, na het diepste zielenlijden, de pijnen van zijn lichaam, zijn afgematte, stervende lichaam. En nu is het in de dorst, terwijl zijn mond verscheurd is, Zijn tong kleeft aan zijn gehemelte, zoals de profetische psalm dat bezong. Dat hij uitroept, mij dorst. Eigenlijk staat het er in het oorspronkelijk met één woord, dorst. Een schreeuw als het ware, waarin de Heer Jezus Christus laat zien dat hij als waarachtig mens door dorst wordt gefolterd en gekweld. En daarmee wordt dit woord allereerst een ontroerende belijdenis dat de Heer Jezus ook waarachtig mens is. Hij lijdt niet als een bovenmenselijk wezen. Nee, hij lijdt als waarachtig mens, als een van gelijke bewegingen als u en ik. Als een die alle zwakheden en ellende van het mens zijn ook kent. Om enkele dingen aan te duiden, het evangelie laat op allerlei plaatsen zien dat de Heer Jezus waarachtig mens geweest is. Daar letten we op als we lezen dat hij geboren werd in Bethlehem en als een klein kind in een kribbe werd neergelegd. We lezen even verder dat hij als kind toenam in wijsheid en in grootte. Als 12-jarige jongen stelde hij vragen. Als man was hij vermoeid van de reis. Op een ander moment lezen we dat hij honger kreeg. Dat hij van vermoeidheid in slaap viel. Dat hij zich ontzette. Dat hij weende. Dat hij bad. Dat hij zich verheugde. Dat hij zich zeer ontzette en ontroerde zichzelf in de geest. En naast al die andere uitdrukkingen die we zo even noemden, waarin zijn mensheid naar voren komt, staat dan hier dat hij dorst had. Jezus de Christus, waarachtig mens, lijdt ook als mens. Nee, hij lijdt niet als God, want de Godheid kan niet lijden, de Godheid kan ook niet dorsten. Een engel, ook een engel kan geen dorst hebben. Zelfs de mensen die straks boven in de hemel zullen zijn, zullen geen dorst kennen, want we lezen in het woord van het boek Openbaring, en zij zullen niet hongeren en zij zullen niet dorsten. Hier zien we de Heere Jezus als waarachtig mens leven op deze gebroken aarde, met alles wat er aan ellende, moeite, pijn, dorst en honger is. Hij is eraan onderworpen. Ja, juist in de diepte van zijn lijden ervaart hij dat zijn lichaam door dorst wordt gekloofd. Zo was het in de psalm geprofeteerd. Psalm die we zojuist zongen, de 22e. Mijn kracht is verdroogd of verdord als een potscherf. En mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. Christus, de lijdende borg, de waarachtige mens. Hoe diep heeft de Heere Jezus Christus zich moeten vernederen. Dat hij, die eens in de hemelen woonde en troonde in de troon van Gods majesteit, dat hij zich hier verlaagt en vernedert. Om als mens dorst te lijden. Zijn tong kleeft in zijn mond door dorst gekloofd. Waarom was dat nodig? Wel, dat was nodig, gemeente, vanwege de zonde. Want het is vanwege de zonde dat de Christus lijden moest. Het is ook vanwege de zonde dat lijden, ellende, dorst en honger in deze wereld gekomen is. En de Christus heeft dat lijden, ook deze dorst, gewillig op zich genomen. Omdat hij in alle dingen aan de broederen, aan ons mensen gelijk moest worden. Want zo moest hij de hoge priester zijn voor de zijnen. Door in alle dingen gelijk te worden aan de mensen. En dat sloot ook in, hij moest die honger en die dorst lijden, die diepe, aangrijpende, zijn lichaam folterende dorst die hij leed op het kruis. En zo kan hij ook medelijden hebben. Zegt de apostel. Als medelijdende hoge priester die in alle dingen aan de broederen gelijk werd. Zo kan hij medelijden hebben met allen die in welke smart en in welke pijn ook verkeren. Bijzonder medelijden hebben met hen die in grote nood zijn, lichamelijk, geestelijk beangstigd worden. Bijzonder met hen die gebukt gaan onder geestelijke nood. Hij is waarachtig mens geweest, die zo medelijden kan hebben met alle zwakheden van hen die hem ootmoedig vrezen. En die hem zoeken en het van hem verwachten. Zo wordt hij hier getekend als de medelijdende die in het leven van zwakke mensenkinderen laat horen en laat zien. Ik ben mens geweest. Ik heb honger en dorst gekend. Droefheid en vrees. Angst en pijn. En zo ben ik degene die met allen medelijden kan hebben. Die mijn naam ootmoedig vrezen. En dat medelijden ook zal betonen. En het zal laten zien. Zo Christus, de mens. Zo dorstte hij. Zo leed hij. Maar er is nog iets wat onze aandacht niet mag ontgaan. En dat is dat hij niet alleen maar in dit woord laat horen dat hij de waarachtige mens is. Die in alle dingen de broederen gelijk is geworden. Maar opmerkelijk is toch als we de tekst lezen dat hij deze woorden ook gesproken heeft opdat de schrift vervuld zou worden. Dat staat eigenlijk voorop als we de tekst goed lezen. En Jezus, wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift vervuld zou worden, zeide mij dorst. Met andere woorden, het is niet alleen en misschien zelfs niet in de eerste plaats de geweldige dorst die hem lichamelijk zo kwelt, die hem deze woorden doet spreken. Veel meer nog dringen de schriften hem tot deze uitroep, mij dorst. En dat betekent dat de Heere Jezus Christus zelfs na dit zware zielenlijden van de 3-urige duisternis nog volledig bewust leeft bij het woord en bij de opdrachten van zijn Vader. Hij is gekomen om de wil van de Vader te doen, als de gehoorzame knecht. En zelfs na die smartelijke, zijn lichaam en ziel folterende ervaring van die duisternis van 3 uren, leeft hij nog bewust bij de wil van zijn Vader. En is het nog in zijn hart en in zijn geest. Ik kom om uw wil te doen. De schriften zijn nu bijna vervuld. Jezus wetende dat alles haast volbracht was. En nu moet ook deze schrift nog vervuld worden. De schrift die spreekt over dorst. Ja, dat is toch opmerkelijk, gemeente, dat juist wanneer het gaat over het lijden en het sterven van de Heere Jezus Christus, we zo vaak lezen dat hij alle dingen doet in gehoorzaamheid aan de schrift. U leest telkens in het evangelie dat Jezus bepaalde dingen doet, opdat de schrift vervuld zou worden. Maar als het lijdensevangelie open gaat, dan leest u het nog veel meer dan ooit tevoren. Dan leest u het bijna soms om de 5 of 6 verzen. Jezus, opdat de schrift vervuld zou worden. Jezus, opdat de schrift vervuld zou worden. Ik heb het vanmorgen zo even nog nagekeken. Zomaar heel oppervlakkig. Maar ik kwam zo al aan 17, 18 teksten. in het korte lijdensevangelie, waarin staat Jezus opdat de schrift vervuld zou worden. En daarin wordt zo zichtbaar en zo duidelijk dat het hele lijdensplan en de hele lijdensweg verloopt naar de schriften, volgens de opdrachten en het plan van de Vader, de raad die bij de Vader besloten was. En Jezus de Christus gehoorzaamt. Hij is de gehoorzame Zoon tot het laatste toe. En daarin toont de Heer Jezus dat hij zo anders is dan wij mensen. Anders dan Adam en de kinderen van Adam en Eva. Waar Adam de gehoorzaamheid opzegde en waar wij de neiging hebben in ons zondige hart om de gehoorzaamheid aan God op te zeggen. Waarin de zonde, de ongehoorzaamheid woont en heerst in ons leven. Daar is Christus de gehoorzame tot het laatste toe. Gehoorzaam luisterend naar het woord. Gehoorzaam luisterend naar het woord of er nog iets is wat nog vervuld moet worden. Of er nog iets is wat nog gedaan moet worden. En dan vindt hij dat nu bijna alles volbracht is. Maar dat ene woord over het dorsten, ja, dat moet nog vervuld worden. En opdat de schriften vervuld zouden worden. Daarom spreekt hij, mij dorst. Welke schriften? Er zijn uitleggers die zeggen dat het hierbij zou gaan om het hele Oude Testament. Want er zijn zoveel plaatsen waar gesproken wordt over dorst en over het water en over het levende water en over fonteinen des heils. En het is mogelijk, gemeente, dat er allerlei teksten uit het Oude Testament meespreken in deze korte woorden. Maar vooral is het toch zo dat wij in het Oude Testament een tweetal teksten vinden in lijdenspsalmen waar met nadruk gesproken wordt over het lijden van Christus naar het lichaam, over de dorst waardoor zijn tong gekloofd zal zijn. En dat is in Psalm 22, de tekst is zo even al genoemd. Mijn kracht is verdord of verdroogd als een potscherf. En mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. Gij legt mij in het stof des doods. En we kunnen ook denken aan die andere grote lijdenspsalm, Psalm 69. Ja, zij hebben mij tot mijn spijs gal gegeven. En in mijn dorst hebben zij mij edik te drinken gegeven. Ook daar een profetie die nog vervuld moet worden en die hier in dit gedeelte zijn vervulling ontvangt. Dus deze woorden moeten door de lijdende borg nog vervuld worden. En daarom roept hij mij dorst. En u ziet dan als die klacht van de dorst van het kruis weer klinkt, dan komt een soldaat met een rietstaf, met hyssop, en dan wordt daar een spons op geprikt of aan vastgemaakt of aan vastgebonden. En die spons wordt gevuld met een goedkoop soort wijn, edik. Een andere evangelie zegt edik met gal gemengd. Het is een goedkoop soort wijn die de soldaten dronken. Het is in elk geval ook een bitter soort wijn. En dan wordt die staf met die spons omhoog gestoken, zodat de Heere Jezus Christus aan die spons zijn gebroken lippen kan verkoelen en wat druppels van die wijn, die bittere wijn, binnenkrijgt en zo de ergste dorst voor een klein ogenblik gelest wordt, opdat de schrift vervuld zou worden. Wat is de betekenis daarvan? Waarom moest de Heere Jezus Christus ook dit doorstaan? Wel, gemeente, laten we dan dit heel duidelijk onder ogen zien. Het is zo dat de Heere Jezus aan het begin de drank geweigerd heeft. Toen zij hem een bedwelmende drank aanboden, die de pijnen draaglijker maakte, Zoals gebruikelijk was aan het begin van de kruisiging, toen heeft de Heere Jezus Christus dat geweigerd. Want hij wilde niet bedwelmd, half ongevoelig, door verdovende wijn aan het kruis hangen en de toorn van zijn Vader dragen. Volledig bij bewustzijn heeft hij doorleden wat hij te doorlijden had. Maar als nu aan het einde de edik daar staat een lichte wijn, en die aan zijn lippen door die spons wordt gegeven zodat hij ze drinken kan, dan is dat een wijn die hem een ogenblik nieuwe krachten geeft. Voor het laatste, voor de beide laatste woorden. Het is een wijn die een ogenblik zijn oog verlicht, die een ogenblik de dorst lest, zodat hij bij volle bewustzijn de geest kan geven en zijn geest kan leggen in de handen van zijn Vader, zodat hij bij vol bewustzijn zijn leven aflegt. En daardoor wordt het duidelijk dat de Heer Jezus Christus, toen hij gekruisigd werd en aan het kruishout stierf, niet door zwakte de dood over zich zag komen als een noodlot wat hij niet vermijden kon. Juist in deze laatste kruiswoorden wordt duidelijk dat de Heere Jezus Christus bij vol bewustzijn en in majesteit en macht zijn leven overgeeft en zijn leven aflegt. Hij treedt de vijand van de dood niet tegemoet als een machteloze, als een wiens krachten hem bezwijken en die zich door krachtgebrek in de armen van de dood stort, zoals iemand eens gezegd heeft. Maar hij treedt de dood tegemoet als de Zoon van God, als een die bij machte is de doden te overwinnen, als een die volledig heel de lijdensweg bewust aflegt, als een die de dood onder ogen ziet, als een die bewust en krachtig de vijanden verslaat. Want laten we het niet vergeten, ook dat is een element in het kruislijden van de Heere Jezus Christus nogal eens vergeten. Omdat het lijden zo zwaar is en omdat zijn bloedstorting zo hevig was. Maar in zijn lijdensgang is hij tot het laatste toe de krachtige, de machtige, de eeuwige Zoon van God, die hier op Golgotha bezig is alles te volbrengen, de machten te overwinnen, de Satan de kop te vermorzelen. De dood de laatste steek toe te brengen. En vandaar dat er iets van triomf is in de laatste drie kruiswoorden. Zeker vernedering ook. Maar mij dorst opdat de schriften vervuld worden en opdat ieder zou kunnen zien dat ik bewust en krachtig de dood tegemoet treed. Ze overvalt me niet. Het is volbracht, een koninklijke roep van overwinning. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Daarin ligt ook het overgeven van het lichaam en van het leven en van de ziel. Zo ziet u, Christus is de machtige door het lijden en de vernedering heen. Hij is de gehoorzame en zo de machtige. Zo overwint hij de vijanden. En juist ook zo is hij nodig, gemeente, als borg. Niet alleen als de lijdende man van smarten die de schuld betaalt, maar ook als de overwinnende borg die met zijn harte bloed de kop van de Satan vermorzelt en die zijn leven niet ontstolen wordt, maar die zijn leven aflegt. Zo is hij nodig, want zo wordt hij getekend in het woord als de man van smarte die de vijanden overwint. En er kunnen wat een vijanden zijn in het leven van hen die de Heere oprecht zoeken, in het leven van hen die de Heere oprecht vrezen. Er kan zoveel vijandschap zijn en zoveel machtigs zijn wat zich tegen God verheft. U weet er misschien van in uw eigen leven. Machten van ongeloof, machten van twijfel, machten van dodigheid, machten van ingezonkenheid, machten van satanische inblazingen en influisteringen die zeggen: gij hebt geen heil bij God, is nooit wat met je geweest en zal ook nooit wat worden. Machten van zonde, zonde die in je wonen en die zich doen gelden, die krijg voeren, zegt de apostel Paulus. Machten van de wereld die verlokt en die verleidt. En al die machten heeft de Heer Jezus Christus recht in de ogen gezien toen hij hing aan het kruis. En hij heeft over al die machten getriomfeerd. Zij overwonnen hem niet. Ze overvielen hem niet. Hij gaf zich bij vol bewustzijn als de krachtige held door God gezonden aan die machten over en heeft ze zo overwonnen. O, als we daar iets van ontdekken, wat gaan we juist aan die overwinningskracht van Jezus de Christus door zijn bloed nodig krijgen. Dan krijgen we die overwinningskracht nodig om ons dorre, dode hart te breken. Dan zegt de jongen, een meisje in de kerk: mijn hart is zo koud, zo ongevoelig, zo onverschillig misschien. Dan zegt een oudere, iemand die de Heere vreest: ja, vroeger was mijn hart wel aangedaan en ontroerd. In de tijd toen ik die droefheid naar God kende. Maar nu kan het allemaal zo dor en zo toegesloten zijn. En ik kan mezelf zo moeilijk veranderen. Om mijn hart gaat naar de dingen van de Heere uit. Ik zoek hem in mijn gebeden, maar het blijft allemaal zo ingezonken, zo toegesloten. Zult u het niet vergeten? Jezus de Christus heeft gezegd: mij dorst. En daarin heeft hij ook laten zien dat hij gehoorzaam de weg ging. En als een krachtige held alle machten en vijanden onder ogen zag. Zich niet door hen liet overweldigen. Maar met volle kracht en bij vol bewustzijn ze overwon. De kop van de oude slang. De kop van de slangen van dodigheid, van dood, van zonde, van schuld. Ze zijn vermorzeld in het bloed van de Heere Jezus Christus. In de gehoorzaamheid van die gehoorzame knecht. Zou het dan juist vandaag en in deze week die we begonnen zijn, niet nodig zijn om te smeken: Heere Jezus, krachtige zaligmaker, gehoorzame knecht, breek mijn hart. U die de vijanden hebt overwonnen, u die de machten hebt overweldigd en over hen hebt getriomfeerd in uw bloed. Triomfeer ook over de vijanden die er in mijn leven zijn. Dat kan de Heere doen, dat wil hij doen. Want hij is gestorven als de knecht die gehoorzaam was. En hij heeft krachtig de vijanden in het oog gezien. En heeft over hen getriomfeerd. En daarmee raken we tegelijkertijd het derde element van de prediking van vanmorgen. Jezus de Christus toont in de woorden over de dorst dat hij de waarachtige mens is. Vervolgens ook dat hij de gehoorzame knecht is, die als gehoorzame knecht de machten verslaat. En tenslotte, hij is ook de plaatsbekledende borg. Want als Jezus de Christus zegt dorst, mij dorst, als die schreeuw uit zijn gebroken lippen komt, terwijl zijn lichaam door koortsen en door verzwakking wordt gefolterd, terwijl hij voelt dat het einde nabij is en de lijdensbeker bijna leeggedronken is, dan spreekt hij hier ook, en dat is het allerdiepste van het kruiswoord, denk ik, als betalende, als plaatsbekledende borg. Want hier neemt de Christus de plaats in van de zijne. Want wat is het wat de zijne door de zonde verdienen? Wat is het wat zondige mensen zich waard maken? Wel, we hebben er 14 dagen geleden kort op gewezen. Bij die eeuwige nacht die zich over de Heere Jezus Christus uitbreidt. Toen leed Christus met name aan de ziel en aan de geest de helse smarten. Toen is Jezus in de buitenste duisternis geweest. En die buitenste duisternis, die heeft Adam, die heb ik verdiend. En die buitenste duisternis wordt niet alleen maar zichtbaar in dat geweldig aangrijpend lijden van de Christus onder die drieurige duisternis. Nee, het wordt ook zichtbaar in zijn dorst. Want het dorsten van de Heere Jezus Christus roept in herinnering het dorsten van hen die in het oordeel van God in de buitenste duisternis geworpen zijn. Heeft hij zelf niet, hoe aangrijpend geschilderd in die gelijkenis van Lazarus en de rijke man, dat de rijke man, toen hij aankwam op de plaats van zijn eeuwige bestemming, dorst leed in deze vlam. En daarmee wordt het duidelijk, gemeente, wat wij verdienen. Niemand van ons uitgezonderd zou het verdienen om in de vlam van de toorn, in de vlam van de buitenste duisternis, eeuwig dorst te lijden. Dat hebben wij ons door de zonde waard gemaakt. O ontzaglijk besef, zware last, als dat op ons hart gaat wegen. Maar ziet u, die zware last, dat ontzaglijk besef, de hel verdient te hebben. Daarin wordt ons hier een Heere Jezus Christus getekend, die tot in de hel toe zich vernederd heeft. Die de dorst van de vlam, die zondaren verdienen, heeft willen lijden. Opdat mensen die door de zonde zich de hel hebben waard gemaakt, de hel zouden kunnen ontgaan en tot genade zouden komen. Christus lijdt in de plaats van de zijne. Christus lijdt de smarten. Christus lijdt onder de vlam. Hoe schieten woorden hier eigenlijk tekort? Als het gaat om de dorst van Christus, als de borg die in de plaats van de zijne de straf draagt en de helse smarten leidt ook naar het lichaam, dan schieten woorden tekort. En dan zeggen we in stilte, Heere, wat heeft u bewogen dat u niet alleen in de buitenste duisternis naar de ziel wilde leiden, maar ook in de vlam van de dorst, tot in de hel toe uzelf hebt willen vernederen. Ziet u het, hoe de Christus als de betalende, als de plaatsbekledende borg, alles heeft gedragen. Wat een mens aan schuld en aan straf heeft verdiend. Daar zit tegelijkertijd nog een andere gedachte in opgesloten. Hij draagt de straf. Hij is tot in de hel toe vernederd. Maar als hij zegt mij dorst, dan is in de oude kerk dat woord al zo uitgelegd, bijvoorbeeld door Augustinus, dat de Heere Jezus Christus daarmee niet slechts laat horen dat hij de helse smarten wil dragen in plaats van de zijne. Maar ook dat hij dorst, ja dorst naar de Vader. Je zou het zo kunnen zeggen. Als de Christus zegt mij dorst, wetende dat alles volbracht is, dan dorst hij naar het einde. Dan dorst hij naar de laatste druppels van de lijdensbeker. Hij dorst ernaar om die op te drinken. Want hij dorst naar het volbracht. Het vijfde kruiswoord stuwt naar het zesde. En waarom dorst de Heere Jezus naar het volbracht? Wel omdat hij ernaar dorst om bij de Vader te zijn. Hij verlangt ernaar om eeuwig bij zijn Vader te zijn en weer in de volle gemeenschap met zijn Vader te verkeren. En tegelijkertijd, hij dorst er ook naar dat hij nu door zijn volbrachte werk een volk tot zich zal trekken, een volk aan zijn hart zal drukken, waardoor zijn bloed en door zijn offer tot hem komt. En dan gebruikt Augustinus en andere kerkvaders in dat verband een merkwaardige uitdrukking. Als ze zeggen Christus dorste naar het volbrachte werk, dorste om zijn volk nu ook aan zijn hart te drukken, dan zeggen ze Christus dorste naar uw dorsten. Christus hongerde naar uw honger. Begrijpt u de bedoeling? Christus dorst, Christus verlangt ernaar dat een zondaar naar hem gaat dorsten, zoals die dichter uit Psalm 42 dat onder woorden brengt. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik voor Gods aangezicht verschijnen? Inderdaad, als Christus uitroept mij dorst, dan verlangt hij naar de Vader. Dan verlangt hij naar het einde. En dan verlangt hij ook om zijn kerk aan het hart te drukken. Dan verlangt hij naar een dorstende kerk. Naar een hongerige kerk. Naar een kerk die het om hem te doen is. Voelt u hoe deze woorden nu steeds persoonlijker gaan worden? Christus dorst, wanneer hij zegt mij dorst. En daar zit ook in opgesloten, hij dorst naar zijn volk. Hij dorst naar mensen die naar hem dorsten. En de vraag ligt daar meteen in opgesloten. Kennen we daar iets van in ons persoonlijke leven? Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Kijk, dat is een vraag die vanuit het woord van vanmorgen heel indringend eigenlijk op ons afkomt. Want de Bijbel maakt het ons overduidelijk dat wij, zoals we geboren zijn, van nature zo deze dorst niet kennen. Dan zijn er allerlei verlangens, om zo te zeggen, dan is er allerlei dorst in ons leven. Dorst naar, ach, als je jong bent, dorst om zo snel mogelijk ouder te worden, want dan lijkt als je jong bent alsof je groter bent en volwassen bent, alsof het allemaal beter is. Dorst naar een goede toekomst, dorst naar de zonde, dorst naar de dingen van deze wereld, verlangen om dit korte poosje dat we in dit leven zijn toch maar te genieten. Ja, dat zijn zowat dingen die van nature in ons hart leven. Eigenlijk is het ontzettend dat er voor alles in ons leven plaats is. Behalve voor God. En dat is nu juist het allerbelangrijkste. Dat er in ons leven dorst komt, plaats komt. Een verlangen komt naar God. Een verlangen om Hem te mogen kennen. Om zijn genade te mogen ervaren. Om op goede gronden te mogen weten. Hij kent mij. Hij weet van mij af. Kijk, en dat noemt de Schrift een dorst naar God. Als er nu een levend verlangen is naar God en naar zijn gunst. Dat gaat altijd gepaard met besef van ons eigen tekort, onze eigen schuld. Met droefheid over de zonde. Een droefheid waardoor we onze zonde voor de Heere leren beleiden. Maar tegelijkertijd is er ook dat verlangen. Mijn ziel dorst naar God. Naar de levende God. Niet meer zonder God te kunnen. Niet meer buiten zijn woord te kunnen. Niet meer zonder hem verder te kunnen. Maar dat onze ziel als een mond is die geopend is om de druppels op te vangen van het levende water. Kennen we daar iets van? Ach, zegt iemand. Eén ding weet ik. Dat dat nodig is. Dat dorsten naar God. En dat vervuld worden, dat die dorst gelest wordt. Maar wat u al eerder zei, die dorst die is er niet zo koud, zo ongevoelig, soms zo weerbarstig, onwillig. En als ik dan bid, dan is het vaak zo verdord en verschrompeld. Dan lijkt het alsof het gebed niet hoger gaat dan het plafond van het huis waarin ik ben, van het vertrek waarin ik mijn knieën buig. Hoe kun je dan leren dorsten naar God? Weet je hoe we dat alleen kunnen leren, gemeente? Dat kan alleen geleerd worden op de school van genade. En wat dat betekent? Dat de Heere dat zelf alleen kan schenken. Maar dat Hij dat wil schenken. Weet u waarom Hij bereid is om dat te schenken op het gebed? Omdat de Heere Jezus gedorst heeft. En het hier in die benauwenis van zijn lijden uitriep, mij dorst. Deze dorst van Christus als borg en als zaligmaker heeft het mogelijk gemaakt dat nu droge harten, dode harten, zondaarsharten, die het uit zichzelf nooit om God te doen zou zijn, gaan dorsten naar God. Daar ligt de bron waaruit de dorst naar God ontspringt, in de dorst van de Heere Jezus aan het kruis. En daarom wil Hij op het gebed die dorre akker van onze ziel, die dode akker van onze ziel, dorstig maken. En in het leven van iemand die genade mag kennen. En die zo klagen moet over innerlijke dorheid en toegeslotenheid, hoe noemt u het? De dorst van de Christus is de enige bron waardoor dat dorre van binnen weer leven gaat. En weer gaat dorsten naar Hem. O, wat zou het nodig zijn dat we juist op deze dag en aan het begin van deze week onze knieën buigen. En smeken, pleiten, smeken, Heere, Gij hebt gedorst. En U is mijn ziel als een woestijn en mijn hart is als een land zonder water. Heere, maak mij dorstig naar U. Doe mij U zoeken. Laat het zo mogen worden in mijn leven, dat ik mijn nood en mijn schuld echt en recht mag leren kennen. En dat er zo plaats komt voor U, dat ik buiten U niet kan leven en dat mijn ziel gebroken en mijn hart verbrijzeld wordt. Zou Hij niet bij machte zijn om dat te schenken? Ja, hij doet zelfs nog meer. Juist in dat dorsten van de Heere Jezus Christus liggen niet alleen de oorsprongen van alle geestelijke dorst. Maar daarin ligt ook de fontein van waaruit dorstige harten verzadigd en verkwikt worden. Want Jezus leed als borg. Hij heeft door te dorsten onder de toorn van God de fonteinen van het heil geopend. De levensbronnen heeft hij aan het licht gebracht. Er is in zijn dorsten een bron, een fontein geopend tegen de zonde en tegen de onreinheid. En u mogen dorstende zondaren, die het om hem te doen is en buiten hem niet kunnen leven, dorstende mensen die in zichzelf geen waardigheid hebben, omdat ze zich te hel waard maakten, die mogen tot de bronnen van het heil komen, nemen, drinken van het water des levens om niet. En die bron is geopend, gemeente, in het lijden en in het bloed, in de dorst van de Heere Jezus Christus. En daar is zoveel water, daar is zoveel heil, dat is niet te peilen, het is ook niet te stelpen of niet te stuiten. Want u weet, een bron met levend water, ja, die brengt altijd nieuw water op. Dat moet naar boven, dat stuwt zich naar boven door onweerstaanbare kracht. Je kan proberen die bron te stoppen, het water tegen te houden, maar het golft over je handen, door je vingers heen. Zo is de bron door Christus lijden geopend. Een altijd stromende bron, een onweerstandelijke bron. En ieder die tot die bronnen gekomen is, met een dorstig hart, heeft ervaren dat die bronnen nooit opdrogen. Bij ons verdroogt er van alles. Oh, er kan zoveel dorheid zijn. Maar die bron die in Christus bloed geopend is, die bron tegen de zonde en tegen de onreinheid, die is nooit opgedroogd. Die brengt altijd vers en levend heilswater voort. En u zegt de Heere Jezus Christus het, tot alle die geestelijke dorst, de dorst naar hem kennen. Alle gij dorstigen, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Je hoeft er niets voor te betalen. Komt zonder geld en zonder prijs. Dat roept de Heere. Dat roept hij, omdat hij dat allemaal zelf betaald heeft. Toen hij riep: mij dorst, het is volbracht. Ziet u de betekenis van dat kruiswoord? Ziet u nu wat een rijkdom aan evangelie, wat een rijkdom aan genade er in dit woord ligt opgesloten? O, waarom zoeken we dan nog bij de gebroken bakken van onszelf? Bakken die toch geen water houden, omdat ze gebarsten en gebroken zijn en alles erdoor loopt. Waarom zouden we het niet zoeken bij deze heilsfontein, geopend in de dorst van de zaligmaker? Deze bronnen zijn geopend en de nodiging en de roepstem gaat uit: alle gij dorstige, komt tot de wateren. Want hij heeft gedorst, opdat zijn dorstige kerk aan de bronnen van zijn genade gelaafd en verfrist zou worden. Om straks nooit meer te dorsten. Tot in alle eeuwigheid. Amen. Eindigen we met dankzegging en gebed. Heren, wij komen tot u aan het einde van deze dienst om uw naam dank te zeggen voor alles wat u ons schonk. We hebben na mogen denken, iets mogen zeggen over dat kortste kruiswoord, mij dorst. Heren, geef dat wij de betekenis verstaan, maar bovenal laat het zo mogen zijn dat we tot deze die gedorst heeft en zo de fonteinen des heils heeft willen openen, fonteinen die verzegeld waren, maar die door de kracht van zijn kruisoffer geopend zijn, dat we zo met honger en dorst in onze ziel naar die fonteinen mogen vluchten. Heren, als we die honger niet kennen, o, leer ons die dorst afsmeken van u, dat ons harde hart verbroken wordt. Heren, dat kan toch. Dat wilt u toch doen, omdat u zelf gedorst hebt. Daar ligt de grond, in uw lijden, in uw offer. Heren, breek dan door uw goddelijke genadekracht onze harten voor het eerst en ook opnieuw. Doe ons dorsten tot u en leer ons het heil, de zaligheid vinden bij die klaterende bronnen van het heil, die geopend zijn in het bloed en in de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Heren, laat het voor hen die u vrezen mogen steeds meer een wonder mogen zijn dat de Christus nu dit alles heeft willen lijden. Ja, dat hij in zijn lijden dorstte naar zo'n volk, naar zulke mensen die het zelf niet verdienen, die het altijd weer bederven. En dat hij daarvoor zijn bloed en zijn lichaam wilde geven. Heren, wees met ons. Zegen ons verder deze dag, geef dat we over deze dingen na mogen denken. Dat we het brengen mogen voor de troon van uw genade. En wanneer wij vanavond bijzonder in een uur van voorbereiding willen samenkomen. En enkele gedachten die vanmorgen onze aandacht vroegen verder willen uitdiepen vanuit de schriften. O God, wil u geven dat uw woord zijn kracht mag doen. Ontdekkend, onthullend, ontmaskerend, maar ook nodigend. Ook vertroostend en vooral ook onderwijzend. Heren, we bidden het uit genade in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. Psalm 84, het derde vers, welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Psalm 84, vers 3. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus. De liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.